Goedemorgen gemeenteleden, vrienden en overige luisteraars. Graag groet ik u met de woorden, genade en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. In verband met de coronapandemie houdt de evangeliegemeente de Oase geen openbare samenkomsten. De enige aanwezigen vanmorgen zijn degenen die een aandeel hebben in deze dienst en er ook voor zorgen dat het goed wordt opgenomen. Ik steek de paaskaars aan, wat het symbool is van de opstanding van Jezus Christus, die het licht was en is en ook zal zijn. En voordat ik u iets ga vertellen over de spreker en zijn tekst en preek, denk ik aan opwekking 554, waar gezegd wordt, of waar we mee kunnen zingen, ik weet dat hij mij heeft gered en mij in de vrijheid gezet. Ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld. Ik geloof. Ik hef een banier op. Mijn Heer stond op uit het graf. Mijn Verlosser leeft. U zult dat vanmorgen waarschijnlijk wel in andere woorden terug horen. John is vanmorgen onze spreker. En zijn preektitel is, wie is wijs? Met tekst uit 1 Korinthe 1 vers 18 tot 31. Dan ga ik u graag voor in gebed. Heer, wat geweldig dat u ons vanmorgen tegemoet treedt met uw genade. Met alles wat u heeft gegeven. Uw vrede, vooral met onszelf, met elkaar. En bovenal met u, omdat u vrede bent. Dank u wel voor al het goede. En vergeef ons dat we zo vaak voorbij leven aan wat u ons aangeboden hebt. En waaraan u trouw blijft. En dank u wel dat u onze harten wilt openen door uw geest. Om uw woorden te horen en daarmee ons voordeel te doen. Een voordeel voor onszelf en voor deze wereld. Voor ons land, maar ook een voordeel voor u, omdat meer mensen u de dank zullen brengen voor wat u gedaan hebt en voor wat u doet en gaat doen en daarin trouw bent. Wij bidden vanmorgen voor onszelf, als mensen onderweg, mensen met gebreken, met tekortkomingen en misschien met erger, met zonden. Heer, dank u wel dat u met ons op weg wilt gaan, ons aan de hand neemt, ook deze wereld in. We bidden ook voor onze regering, nieuwe regering met zoveel uitdagingen, struikelblokken voor zich. Ook zij hebben uw wijsheid, uw vrede, uw genade nodig, opdat ons land nog uw genade en vrede mag ervaren. En zegen John als hij het woord opent en ons wijs wil maken met datgene wat u ons voorhoudt. Tot eer van uw naam. Amen.
Wie is wijs? Wie is wijs? In Nederland vandaag zijn er nog beperkende maatregelen vanwege de COVID-19-pandemie Omicron-variant. Toch waren er versoepelingen. U kent ze vast wel. Scholen en winkels zijn open. En ook kappers zijn open. En een paar andere zaken, maar horeca en cultuurzaken bleven dicht. Ja, dus je kon nog niet naar een restaurant of naar een terras. En u kent allemaal wel de protesten en klachten uit die sector. En vooral ook de roepstem, het is niet eerlijk. Het is niet uit te leggen. Nu heb ik zelf die uitdrukking, het is niet uit te leggen, hoor je nu te pas en te onpas. Zelf vind ik het nogal een wonderlijke uitdrukking. Want strikt genomen, als je iets begrijpt, kun je het uitleggen. Als je het niet kunt uitleggen, dan kan het komen doordat je het niet begrijpt. Als het uitgelegd is en je begrijpt het, dan hoef je het nog niet mee eens te zijn. Maar te zeggen, het is niet uit te leggen, sluit alle gesprek af. Maar goed, het zij zoals dat is. Maar in ieder geval, dat gevoel is wel begrijpelijk, want je kijkt naar een ander, je vergelijkt je met een ander, België, Duitsland, hoewel. En dan denk je van, waarom daar wel en hier niet? Ja, of het eerlijk is. Maar een andere vraag kan zijn, is het wijs? Want ja, wijs is als men alles opengooit en er zijn te veel besmettingen en daardoor lopen ziekenhuizen vol en daardoor zijn het personeel van horeca en culturele sectors, die moeten allemaal in quarantaine of in isolatie, ja, dan draaien de zaken ook niet goed. Goed, hoe dat zij, we wachten af wat de voortschrijdende inzichten tot adviezen leiden en vooral wat de regering besluit. En ondertussen leven we wel mee met alle mensen die staan te popelen om weer normaal te leven. Maar voordat we kijken naar wie is wijs, eerst maar de vraag, wat is wijs? Wat is wijsheid? Wel, ik sta stil bij drie betekenissen van wijsheid die elkaar opeenvolgen. In de eerste plaats is wijsheid het juiste gebruik van kennis. Je zou kunnen spreken van praktische wijsheid. Dit is de wijsheid die een echte vakman heeft. En ja, dat als een vakman bezig is, lijkt het zo makkelijk, totdat je als amateur het ook probeert en dan blijkt dat je van alles en nog wat niet ziet, niet over het hoofd hebt gezien, waardoor het niet werkt. Neem nu Robert de Bakker. Hoewel, Bakker is misschien niet de juiste benaming voor deze meester patissier-maker. Bekend van Heel Holland Bakt, Heel Holland Bakt Kids en ook andere programma's. En hij kan zo smeuig in zijn Limburgs accent de kneepjes doorgeven. Bijvoorbeeld bij oliebollen, de oliebollenmeel doe je door een zeef. Dan wordt het luchtiger. En de frituurvet maar doe je 20 graden hoger. Dus als dan de bolletjes erin komen, dan koelt het niet te snel af. Ja, dat is dus praktische wijsheid. Het juiste gebruik van kennis die men heeft. Wijsheid is ook weten wanneer te spreken en wanneer te zwijgen en wat te zeggen. Ja, psychologen noemen dit wel emotionele intelligentie. Dit is iets waar vrouwen meestal, de meeste vrouwen althans, laten we voorzichtig zijn met stigmatisering en whatever, maar de meeste vrouwen zijn hier beter in dan sommige mannen, of misschien wel de meeste mannen, zullen de meeste vrouwen zeggen. Je moet wel weten wat en hoe te spreken. Het boek Spreuken heeft hier heel veel over te zeggen, want ja, als je in de buurt bent van de machtige koning, dan moet je wel voorzichtig zijn wat en hoe je spreekt. Een voorbeeld van ja, deze wijsheid, je zou kunnen zeggen ingegeven door de Heilige Geest, vind je ook in de tijd van de Reformatie. In Frankrijk was er een katholieke koning en waren protestantse kerkdiensten verboden. Trouwens, was je protestant, dan geraakte hij in de gevangenis en mogelijk op de brandstapel. Dus wat protestanten deden, was hun diensten houden in de maquis, oftewel in het onbewoond gebied. Het waren vreedzame bijeenkomsten, maar toch, het waren wel verboden en geheime bijeenkomsten. En een jong Frans meisje op weg naar zo'n verboden hagepreek werd aangehouden door dragonders van de koning. En deze soldaten vroegen haar: meisje, waar ga je heen? Ja, ja, als ze daar zou gezegd hebben, nou, ik ben protestants en ik ga nu naar een hagepreek waar ik ga luisteren naar de prediking van het woord, dan was ze niet aangekomen, maar dan was ze in Aiglemotte terechtgekomen, een gevangenis waar je niet al te snel uitkomt. Maar om nu te zeggen, ik ga naar grootmoeder toe, ja, dat is ook maar zo wat. Maar ze zei, ik ga om te luisteren naar de voorlezing van het testament van mijn broer. Waarop de soldaten zeiden, ik hoop dat je een goede deel krijgt. Adieu. Ja, goed spreken. Maar wijsheid is nog meer dan dat. In het Oude Testament, en zelfs in het Oude Oosten, was wijsheid ook dat je de samenhang der dingen kon doorzien. Vatten wat bij wat hoorde, wat op zijn plaats was, waardoor er sprake kon zijn van orde. Orde in de samenleving, orde in het gezin. Ja, de samenhang moest je kunnen zien. En daarom zegt Spreuken 1 vers 7, het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Dat is de Nieuwe Bijbelvertaling 21. En ook in Job 28:28, ontzag voor de Heer, dat is wijsheid. En wijken van het kwaad, dat is inzicht. Nu, ook hier, het gaat bij Heer om niet slechts een God die wij niet kennen, maar om de God die zich geopenbaard heeft, niet alleen in de schepping, maar ook aan Israël. De ontzag voor de Heer betekent respect hebben voor hem, hem een plaats geven. De vrezen des Heeren is het oude woord, maar het is wat je Je kunt het vergelijken met wat echte zeelui hebben voor de zee. Je kunt er leuk op varen, maar het kan ook heel gevaarlijk zijn. Het is ook het respect dat mensen hebben die met stroom omgaan. Het is veilig, maar je moet niet met je handen eraan zitten zonder isolatie, want dan gaat het mis. Je moet wel ontzag hebben voor dat wat in potentie gevaarlijk kan zijn. En God, de Heer, is niet alleen de schepper, hij is ook de rechter, hij is ook de verlosser. Wel nu, Paulus gaat verder en zal spreken over de ware wijsheid. En dan schrijft hij aan een gemeente die hij gesticht heeft in Korinthe. Korinthe bestaat nog steeds, het is een stad in Griekenland. En ooit had je Oud-Korinthe, maar die is vernietigd geworden door de Romeinen en veel later herbouwd als een Romeinse stad. En omdat het lag op een hele belangrijke handelsroute, was het een bloeiende, boeiende, booming stad van rijke juppies, kun je wel zeggen. Het was het Londen van zijn tijd, het was het Rotterdam van zijn tijd. En het was multicultureel, multiraciaal, multitaal en multi van alles nog wat. In ieder geval, daar kon je terecht als je rijk wilde worden. En wat men vooral mooi vond, waren mooie mensen, mannen, die goed konden praten. Redenaars die het woord heel goed konden brengen. Je zou bijna kunnen zeggen echte cabaretiers, maar dan, dat was voor hun idee het hoogste punt. En Paulus schrijft aan deze gemeente omdat hij heeft gehoord van problemen die hij in de rest van de brief ook gaat aanspreken. Maar hij begint wel bij het begin als hij het heeft over de ware wijsheid. Ik lees uit Paulus' eerste brief aan de Korintiërs en wel hoofdstuk 1 vanaf vers 18. En dit is in de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Daar zegt Paulus: de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel is iets teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in hem zijn wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Ik lees de laatste twee versen nog een keer. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig, en in hem zijn wij verlost. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen. Wie is wijs? Wel, in de eerste plaats, je bent wijs als je Gods wijsheid aanneemt. Wijs ben je als je Gods wijsheid aanneemt. Paulus predikt Jezus Christus aan het kruis als de wijsheid van God. We hebben vier evangeliën. Alle vier evangeliën besteden heel veel tijd aan de laatste dagen van Jezus Christus op aarde. hoe hij ging naar Jeruzalem vrijwillig, hoe hij gevangen genomen werd, weergevoerd werd, hoe hij afzag van engelen hulp, maar gewoon ja, stond voor de zaak waarvoor hij stond, als zoon van de vader, verworpen werd door de Joodse leiders van die tijd, uitgeleverd werd aan een heidense gouverneur, en die heidense gouverneur veroordeelde hem tot de kruisdood. De kruisdood is een pijnlijke dood. Het is ook een schandelijke dood. Een Romein zou het woord kruis niet eens in zijn mond nemen. Romeinen mochten ook niet gekruisigd worden. Maar ja, Jezus was geen Romeins burger, dus kon het wel. Het was ook zeer afschrikwekkend. En zo heeft Jezus aanvaard dat hij gekruisigd werd. En Paulus in zijn prediking benadrukt dat. Terwijl de kruisdood voor de Romeinen gebruikt werden om slaven in het gareel te houden. Als je je niet gedraagt, dan is dit wat je kunt verwachten. Er was een Romeinse wet. Als een slaveneigenaar gedood werd door een slaaf, dan werden alle slaven gekruisigd. En dat kon tot 900 man gaan, want sommige slaveneigenaars hadden zoveel. En dat die 900 er allemaal niets meer te maken hadden, dat was niet ter zake doende. Dit was hun afschrikwekkende manier. Jezus stierf een schandelijke dood en wel door toedoen van zondige mensen. Maar Jezus stierf ook voor zondige mensen. Hij ging de weg om te laten zien hoe zondig zonde is. Want het waren niet de slechtste mensen die hem verwierpen. Het waren Gods eigen volk mensen. Mensen die kennis hadden van de Heer. Die meenden ontzag te hebben voor de Heer. En juist daarom dachten, dit is een godslogenaar. Hij kan niet leven. En zelfs Pilatus deed het niet eens zo slecht als gouverneur. Maar ja, soms dan moet je, je kunt geen omelet bakken zonder eitjes te breken. En een aanklacht in Rome kon hij niet nu hebben. Pilatus is een wonderlijk figuur. Hij kwam van wat lage sociale rang en normaal zou hij nooit de positie hebben gekregen die hij gekregen had in Judea. Een positie waar je rijk kon worden, want ja, bedoel, je laat je betalen voor het een en ander. Maar hij kon dat krijgen doordat hij een goede band had met het hoofd van de Romeinse lijfwacht, de zogenaamde Praetoriaanse wacht, Sejanus. Maar deze Sejanus was kort daarvoor in ongenade gevallen en gedood. Dus ja, dat hielp hem ook niet. En er waren genoeg mensen in Rome die zijn plaats wilden. Dus Pilatus dacht, het is Jezus of het is mijn positie. Weet je wat? Jezus kruisigen, wacht, dat lost de zaak keurig op. En toch, Jezus stierf voor zondige mensen in hun plaats. Laten zien wat God denkt van zonde. Maar ook is Jezus dood de toning van de liefde van God. Dat hij zo ver gaat om mensen te redden. Nu, het kruis is een dwaasheid in de ogen van velen, maar voor ons het bewijs van Gods wijsheid, Gods liefde. Immers, je kunt mensen niet veranderen met geweld, maar je kunt ze wel veranderen met liefde. En zo is er vergeving voor wie gelooft, voor wie zich toevertrouwt aan die gekruisigde Jezus. Dus je bent wijs als je Gods wijsheid aanneemt, als je de dingen bekijkt vanuit zijn standpunt. En dat betekent ook dat wij niet alles hier en nu begrijpen. En je bent ook wijs in de tweede plaats als je voegt bij andere christenen. Want christen zijn is niet een eenzame weg van mensen alleen. Nee, je komt dan in het huisgezin van God. Je wordt gedoopt, maar dat kun je niet in je eentje doen. Je neemt deel aan het avondmaal, maar dat kun je ook niet alleen in je eentje doen. En je komt samen om te bidden, samen om te lofprijzen, samen om te luisteren naar de verkondiging van het woord. En dat is dan ook een getuigenis. En dat doe je dan ook zo mogelijk op zondag, want dat is de dag van de opstanding. Dan zeg je, Jezus is opgestaan en daarom staan wij op uit onze bed en komen we ook samen in de naam van Jezus. Paulus die schrijft in de gemeente Korinthe. En hij zegt, ja, bij jullie zijn er niet zoveel wijs of aanzienlijk. Ja, in de oude wereld was rangorde heel belangrijk. Men hield van orde in de tent. En je ouders kiezen was heel belangrijk. Want als je ouders aanzien hadden, dan begon je met hun aanzien. En dan moest je dat bewaren en daaraan toevoegen in eer en in liefst nog vermogen. Was je geboren uit een slaaf, dan was je ook slaaf. Ja, het is niet anders. En Paulus zegt, niet velen zijn aanzienlijk, niet velen zijn wijs. Nu het mooie is, hij zegt niet geen zijn aanzienlijk, want er waren wel degelijk ook aanzienlijken bij. En die aanzienlijken stelden hun aanzienlijke mooie woningen open voor de samenkomst van de christengemeenschappen. Dat waren de eerste kerken. Moeten we niet denken aan een huiskamer zoals wij die hebben, want die huizen hadden een voorruimte waar je ook met 30, 40 man bij elkaar kon en er kon een groter. Dus ja, nu Paulus zegt, allen hebben gelijke toegang tot redding door Jezus. Als de redding afhing van geld, ja, dan wisten we wel wie er gered werden. Diezelfde mensen die ook ruimtereisjes maken en of die naar Nieuw-Zeeland gaan, omdat ze hebben uitgerekend dat je daar het veiligste bent als de zeespiegel stijgt. En nou ja, je bent ook ver weg van vluchtelingen, want die zeereis maak je niet met een klein bootje. Dus ja, maar nee, maar redding is er voor allen. En het maakt niet uit wat voor rijkdom je hebt, of armoede, opleiding of geen. God is er voor jou. En het is opmerkelijk dat God gebruikt ook wie hij wil. Hij gebruikte een Paulus en Paulus was goed opgeleid voor zijn tijd. Apollos, die was ook heel goed opgeleid. Hij heette zelfs nog wel bespraakt. En Paulus die heeft het niet zo op met redenaarskunst. En toch is hij een aardige redenaar. Ik bedoel, we zien in zijn brief dat hij, ja, het is niet de hoge polijste stijl, overdreven van die tijd, maar het is effectief genoeg. Nee, God gebruikt wie hij wil. En dan moet ik denken aan Gladys Aywell. En die naam zal nu niet meer bekend zijn. Maar voor de Tweede Wereldoorlog was zij een eenvoudige Engelse dame. Ik weet niet precies meer wat haar exacte afkomst was uit het Engelse Rijk. Met weinig opleiding. Maar ze voelde zich geroepen om zendelingen te worden in China. By the way, ze was ook heel erg klein. Een soort mini-persoontje. Later is haar levensverhaal verfilmd. Zij het met een hele lange actrice, maar dat hindert niet. Ik bedoel, kennelijk in die tijd was het heel moeilijk om kleine actrices te vinden die dan die rol konden spelen. Maar goed, hoe het zij? Zij ging naar de China Inland Mission. Inmiddels van naam veranderd, maar dat was toen de zending van Hudson Taylor. En die was beroemd omdat hij niet in de kust bleef waar de westerlingen de baas waren, maar met zendelingen het binnenland inging. En dat hij zijn mensen in Chinese kleding liet gaan. En ja, en gewoon Chinees spreken en Chinees eten. Maar goed, deze zendingsgenootschap die wees haar af, om hun moverende redenen. Maar ze had toch het idee, ik moet daar naartoe. En toen is het gegaan met de trein, het was door Siberië. En toen kwam ze daar aan en uiteindelijk heeft ze daar lange jaren het evangelie verkondigd. Eerst door ook een soort herberg te hebben voor reizigers met hun jakken, die dan, het is een soort beest die ze daar hebben, die kwamen dan binnen, kregen een onderdak eten en meteen het evangelie. En ze heeft ook daar de Tweede Wereldoorlog doorstaan. Een kleine vrouw die toch onaanzienlijk in de ogen van mensen, maar die God gebruikte en die zich ook liet gebruiken. Dus je bent wijs als je voegt bij andere christenen. En dat betekent niet noodzakelijkwijs dat je eens zult zijn met alles van iedereen. Ik heb kleinkinderen en ze kunnen het goed met elkaar vinden, meestal. Maar moet men wel de rangorde in acht nemen, maar soms hebben ze ook hun verschillen. Maar ja, ze blijven zusjes, dus ja, dat is een van die dingen. Kijk, vrienden kun je kiezen en ontvrienden. Maar familie, ja, daar zit je gewoon mee, dus dat is dan dat. En zo is het ook in het huisgezin van God. De medegelovigen zijn broers en zussen en je hebt er heel veel. Nu, wat verder. Nou, wijs ben je als je in gemeenschap met Jezus blijft. Dus niet alleen, je begint met de wijsheid van God aan te nemen. Je gelooft het evangelie. Je voegt je bij andere christenen. En dan wijs ben je als je in gemeenschap met Jezus blijft. Want verbonden met Jezus zijn wij gerechtvaardigd. Ja, dat is een begrip dat komt uit de rechtspraak. Als je aangeklaagd wordt, dan heb je een aanklager, je hebt een verdediging, je hebt getuigen. En op een gegeven ogenblik zal een rechter op grond van het dossier uitspreken dat je schuldig bent bevonden, dan wel niet. En het mooie is, de vraag is niet of je het gedaan hebt, maar als je onschuldig verklaard hebt, dan zijn er geen gevolgen. Omgekeerd natuurlijk, heb je het niet gedaan, dan word je schuldig verklaard, dan kom je ook in de gevangenis, zolang het duurt, totdat een journalist je zaak ter harte neemt en het uitzoekt en je dan weer eruit komt. Ja, of als dan betere DNA-onderzoek het ook mogelijk maakt om je vrij te pleiten. Ja, we zijn gerechtvaardigd, vrijgesproken van alle aanklachten. Wij hoeven niet bang te zijn om voor God te verschijnen, want God, de rechter, heeft al zonde gevonnist, heeft zelf de gevolgen daarvan ondergaan. Het is te vergelijken met een gouverneur van een stad die die belegerd wordt en die afkondigt wie eten steelt, die krijgt zweepslagen. En dat doet hij dan ook, want als je het zegt, dan moet je het doen. Maar ja, dan wordt zijn moeder gepakt voor hetzelfde vergrip. En die zou het niet overleven. En dan neemt hij haar plaats in voor die slagen. God de Heer heeft zelf de gevolgen van zonde gedragen. Verbonden met Jezus zijn we ook geheiligd. Geheiligd betekent afgezonderd van en toegewijd aan. Het betekent niet noodzakelijkwijs dat we klooster ingaan of dag en nacht bidden. Het betekent wel dat we Jezus toebehoren, dat we God toebehoren in alles wat we doen. Dus als we lekker eten, als we lekker spotten, als we andere leuke dingen doen, dan mogen we dat doen als geheiligde kinderen van God. En ook Jezus, verbonden met Jezus, zijn we verlost. En hier moet je dan denken aan slavernij, wat in de oudheid ook voorkwam. Maar een slaaf kon vrijgekocht worden. En dit is waar hier sprake van is. Tot slaafgemaakten, ik pas me even aan het huidige spraakgebruik, die wordt ontslaafd doordat die dus vrijgekocht is. Er is een prijs betaald waardoor die dus een vrij mens is. In de oudheid betekent het overigens niet dat je dan maar kon doen en laten wat je wilde. Want je bleef wel verbonden aan het huis van je voormalige heer, die ook als een patroon zorg voor je had. En jij had ook zorg dat je dus voor hem stemde en zo nu en dan wat voor hem deed. Ik bedoel, ik wil niet zeggen zoals in de maffia vandaag de dag, maar zo was het vroeger in alle grote gezinnen. Verbonden met Jezus zijn wij verlost. Maar ook verbonden met Jezus is het mogelijk dat wij voor hem moeten lijden. Ja, als wij Jezus toebehoren, dan betekent het dat we bepaalde dingen niet doen. Nu is het mooi van het christelijk leven, als je je houdt aan de richtlijnen van spreuken, dan kan het je heel veel kwaad bezorgen. We denken aan de waarschuwing aan jongeren gericht, jonge mannen gericht voor de vreemde vrouw. En als meisjes en jonge dames zeggen, ja, dat is wel erg androcentrisch. Ja, dat klopt. Maar vrouwen kunnen het ook in spiegelbeeld lezen en zeggen, pas op voor mannen die op jacht zijn naar vrouwen. Die elke vrouw zien als een prooi. Zie, daarvoor moet je oppassen voor zulk soort mannen. En daar moet je nee tegen zeggen en de passende wegen wandelen. We hebben in Nederland, het zal niet zo lang duren waarschijnlijk, maar inmiddels weer een groot schandaal. Enige zeer bekende artiesten is geloof ik het woord, die ja, niet wijs waren en zelfs grensoverschrijdend bezig zijn geweest, waardoor zij zeker jonge vrouwen hebben beschadigd, maar ze hebben ook zichzelf beschadigd. Als in het boek Job, de vrienden van Job zeggen, de goddeloze die komt, nou ja, die gaat te gronden, dan lijkt het haast wel een beschrijving van artiesten die niet meer gedraaid worden en waarvan de boeken uit de handel komen. En waarvan je afvraagt, van, ja, wat blijft er dan over van, een, ja, van je reputatie, van je cultuur en van je inkomsten. En dat komt dan door onwijs handelen. Dus wees wijs, zou ik zeggen. Maar het is desondanks mogelijk dat we echt moeten lijden. En dan moeten we oppassen. Petrus zegt, lijd niet als een misdadiger. Een christen die wetten verbreekt, die lijdt niet als een christen. Die lijdt gewoon als een misdadiger. Zo simpel is het. Daar zullen we nu geen voorbeelden van noemen. Maar er zijn plaatsen waar mensen echt voor christen lijden. En de maatregelen die nu zijn afgekondigd, zijn geen lijden voor christenen. Ik bedoel, het is een maatregel voor de gezondheid. En allen hebben daarmee te maken. Alle apostelen, behalve Johannes, die zijn een gewelddadige dood gestorven voor hun geloof. Ze waren standvastig tot het eind. En nu zult u zeggen van ja, ik weet niet of je dat op kan brengen. Goeie antwoord, maar op het moment dat het nodig is, geeft God wijsheid en kracht. En hij weet wat we kunnen doorstaan. Nu, als we dan zo wijs zijn, dat we Gods wijsheid aannemen, dat we ons gevoegd hebben bij andere christenen, dat we bezig zijn in gemeenschap met Jezus te blijven, ook met schriftlezing en gebed, dan als we zo wijs zijn, dan zijn er ook gevolgen. Wij mogen roemen in God. We mogen trots zijn, want we hebben een God die er mag wezen. Nu, als we denken aan voetbalfans, moet ik voorzichtig zijn geen voetbalclubs te noemen, want als ik één club noem, krijg ik alle andere clubfans tegen mij ongetwijfeld. Maar één ding hebben echte fans, in België zeggen ze fans, gemeenschappelijk, dat ze dus roemen in hun club. Het is de beste club, ook al staat die laatst op de lijst, maar ze hebben potentie. Ooit zullen ze de tweede worden of de eerste. Wij roemen in God, want hij is anders dan dat wij denken, groter dan dat we denken, liefdevoller dan we denken. En we mogen ook hier en nu blij leven. We hebben alle reden tot blijdschap. Immers, als wij leven naar zijn wil, dan voorkomen we heel veel problemen en gevaren. En we weten ook, ons leven is in Gods hand. Dus kunnen we blij zijn met alle kleine dingen die we hebben. Vandaag is de dag die de Heer heeft gemaakt. Nu hebben we nog leven. Nu hebben we nog mogelijkheden. En dan kunnen we dankbaar zijn voor heel veel kleine dingen en grote dingen. Maar verder, wij mogen ook hoop hebben voor de toekomst. En dan bedoel ik niet hoop gebaseerd op mensen, want je ziet dat met klimaatverandering is het in ons alles belang dat er maatregelen zijn, maar er zijn genoeg rijke mensen die vinden het in hun belang om toch een beetje langzamer te zijn. Ja, dat is de zondigheid die mensen aandoen. Mijn belang gaat boven alle andere belang, lijkt het, dat sommige mensen zeggen. Maar onze hoop is op God gericht. En wij weten dus dat als deze hemel en aarde voorbij gaat, dat er een andere hemel en aarde komt. Dat God ondanks de zondigheid van mensen doorgaat met zijn plan. Dat betekent niet dat wij in het hier en nu nalatig zullen zijn in onze eigen aandeel. Gewoon van, nou ja, de klimaatverandering, dat verandert wel, God zorgt hiervoor. Nee, God zorgt hier niet voor. God zorgt hiervoor door mensen te laten weten, zodat er stappen gezet kunnen worden. Maar onze hoop gaat verder dan dit leven, want wij hebben de hoop in God zelf. Want, dit is het laatste wat ik zeg, als ik tenminste aan denk dat dit het laatste is. God is betrouwbaar. De God die zijn beloften in het Oude Testament allemaal vervuld heeft in Jezus Christus. De God die liefde is, op hem kunnen wij vertrouwen. Want hij was en is en zal bij ons zijn. Amen. Mag ik voor u bidden. Vader in de hemel, we danken u wel dat we een ogenblik stil konden staan bij een gedeelte van wat Paulus schreef aan een gemeente van lang geleden. En dank u wel dat we ons aangesproken kunnen worden. Dat we kunnen weten dat we wijs zijn als wij uw wijsheid onderkennen. Als we ook wijs zijn, dat we weten dat we niet alles weten, maar dat u te vertrouwen bent. En zo bid ik voor alle toehoorders, zij die blij zijn, dat ze blij mogen zijn. Zij die verdriet hebben of in rouw zijn, dat u hen zult vertroosten. Degene die vertwijfeld zijn, dat u wijsheid geeft en goede inlichtingen, zodat ze juiste stappen kunnen zetten. En zo bidden we ook voor Nederlandse horecaondernemers en anderen, dat zij gezond eruit mogen komen. En we bidden voor de eigen regering, dat ze met de gegevens van experts tot een wijs besluit en besluiten kunnen komen, zodat we op de juiste tijd de juiste stappen kunnen zetten. En wij prijzen uw naam. Amen. En nu kan ik u meegeven de zegen welke God u wil geven. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.